middels al met Samaria gebeurd. Er was niks van overgebleven. Het enige wat over zal blijven, dat is straks in de toekomst, vers 5. Dat is te dien dagen. Die dag, dat is ongetwijfeld de dag des Heren. Te dien dagen, u kunt uitdrukken, te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg enzovoorts. Hè? Te dien dagen, de dagen van de wederkomst van Christus. Wel, te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen zijns volks. Want die krans die er was, die wordt weggenomen en daar komt een andere krans of kroon of heerlijkheid of sieraad voor in de plaats. En dat is de Messias zelf. De rijkdom van Israël wordt gevormd door de Heer zelf uiteraard. Zoals hij ook onze rijkdom en heerlijkheid en ons sieraad is. Goed, de Heer zal dus zijn tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans. Den, dus voor de overgeblevenen zijns volks, daar hebben we het bekende overblijfsel uit Jesaja natuurlijk. Maar de Heer zal ook zijn tot geest des oordeels voor degene die ten oordeel zit. En hij zal zijn tot een sterkte voor degene die de strijd afkeren tot de poort toe. Hier wordt dus gesproken over het werk van de Heer als rechter. Hij zal namelijk het oordeel brengen. In negatieve zin, namelijk hij zal veroordelen, maar ook in positieve zin, hij zal tot sterkte zijn. En dan wordt van dat beeld van Israël, dat uiteindelijk geoordeeld wordt door de Heer zelf, overgegaan naar Juda, naar het tweestammenrijk als er staat, en ook dwalen deze, die van Juda dus, die van Jeruzalem. Van de wijn en zij dolen van de sterke drank. Dat is twee keer hetzelfde natuurlijk. En dan de priester en de profeet. Zij worden geacht de leidslieden te zijn, in ieder geval de geestelijke leidslieden te zijn van Israël. De priester en de profeet. Maar die dwalen ook al van de sterke drank. Oftewel, zij zijn verslonden van de wijn. Dat is heel aardig. Wij denken altijd dat de sterke drank of de wijn verslonden is door de mens, of verslonden wordt door de mens. Hier staat het andersom, want hier wordt gezegd dat de sterke drank de mens verslindt, zodat er van de mens niks overblijft. Dat is ook wel eens een aardige gedachte natuurlijk. Ja. Zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank, dat staat er nou voor de derde keer minstens. Hè. En dan, zij dwalen in het gezicht. Dat begrijpen we misschien niet, maar dan staat erachter, zij waggelen in het gericht. En dan begrijpen we het wel, want de gedachte is natuurlijk dat deze profeet en priester, deze leidslieden van Israël, behoren recht te doen. En dat woord recht moet je in de beide betekenissen opvatten. Dat wil zeggen dat een rechte weg gewandeld zou moeten worden. Er moet recht gedaan worden en recht gesproken worden. Maar de sterke drank heeft tot gevolg dat men niet recht gaat. Men waggelt. Dat wat hier vertaald is met waggelen, betekent dus slingeren. Men kan de middenstreep niet houden, dat begrijpt u waarschijnlijk. Hè? Dus zij bewandelen een kromme weg. U kent dat verhaal van die pastoor die een dronken man tegenkomt en zegt tegen een man, wat ben je weer op de brede weg? Waarna die dronken man zegt, dat klopt, maar die heb ik wel nodig ook. Goed. Vanwege het waggelen dan wel slingeren. Ik hoop dat dat voldoende illustratie is. Bovendien is het zo dat deze uitspraak uit 28 vers 7 gelegd zou kunnen worden. Naast een uitspraak in Spreuken, de bekende tekst, langzamerhand, in Spreuken 31, waar op merkwaardige wijze over de sterke drank gesproken wordt, namelijk toch in positieve zin, in Spreuken 31, want daar staat de bekende tekst, die ik nog nooit in een kroeg heb zien hangen. Dat komt waarschijnlijk omdat ik er ook zelden kom, maar goed. Hè? Maar er staat in vers 6 van Spreuken 31, geeft sterke drank dengene die verloren gaat. en geeft wijn aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn, dat hij drinken en zijn armoede vergeten en zijn er moeite niet meer gedenken. De gedachte is daarbij dat de sterke drank, dat men in de sterke drank wel degelijk vergetelheid niet alleen zoekt, maar zelfs vindt, want dat staat hier. Maar daarom wordt die sterke drank ook gegeven aan degene die verloren gaan, die de weg kwijt zijn, betekent dat natuurlijk gewoon. Oftewel aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Maar we moeten daar wel bij bedenken dat in de verse daarvoor staat, in vers 4 staat namelijk, het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe wijn te drinken, en het komt de prinsen niet toe sterke drank te begeren, opdat hij niet drinken en het gezette, dat is gewoon de wet, inzettingen, het gezette vergeten en de rechtszaak van alle verdrukten veranderen, oftewel verdraaien, oftewel dat hij gaat waggelen. Want, het is leuk om dat nou eens te kunnen uitleggen, die sterke drank heeft tot gevolg dat men de wet vergeet. Dat geeft niks voor degenen die toch niet onder de wet zijn, zoals voor ons bijvoorbeeld, maar het geeft natuurlijk wel wat voor degenen die verondersteld worden de wet te hanteren. De gedachte is heel eenvoudig, als men verantwoordelijkheid draagt, dan kan men zich niet permitteren om dronken te worden. Dat is alles. Maar als je toch al in de ellende en in de misère zit, dan maakt het al niks meer uit. Dan vind je daarin vergetelheid. Zodat het maar de vraag is van welke kant we even binnenkomen. Want die functie van die sterke drank, die is dan dus volgens dit schriftgedeelte tweeledig. Maar hoe dat ook zij, er wordt ook hier, net als in Jesaja, gezegd dat als men vol is van deze sterke drank, dat men dan niet meer in staat is om de wet, het woord van God bedoel ik dus gewoon hoor in het algemeen, om dat te hanteren, te begrijpen en te leren kennen. En dat is wat verder ook toegelicht wordt in Jesaja 28. Want vers 7 zegt dan heel uitgebreid dat iedereen vol is van sterke drank en dus de vaste punten niet meer kent. De vaste punten blijken niet meer vast te zijn. Niet alleen zij waggelen, wel zij waggelen, maar daarmee waggelt alles, want dat is het eigenlijk, hè. En daarom staat er in vers 9, aan wie zou hij dan de kennis leren en wie zou hij dan het gehoorde te verstaan geven? Dat wil zeggen, als iedereen dronken is, dan valt er geen onderwijs meer te geven. Dan is men... Ja, natuurlijk, het wordt ook niet verboden, in tegendeel, want je het gedeelte uit Spreuken 31 kun je natuurlijk aanhalen om te zeggen dat je er niet moet drinken, want anders vergeet je de inzettingen en het gericht enzovoorts. Maar je kunt net zo goed zeggen, je moet het wel doen, want wij gaan allemaal verloren, we zijn allemaal de weg kwijt en we zijn bitterlijk bedroefd van ziel. Dus het wordt hoog tijd dat we eens wat wijn tot ons nemen, hè? Want het punt is natuurlijk dat het positief uitgelegd kan worden en negatief. Het kan gebruikt worden, het kan misbruikt worden, met alle dingen zo. Het is bepaald niet zo dat de wijn een negatieve betekenis heeft in de Bijbel. Maar het misbruiken van altijd natuurlijk.
Misbruik ook, maar wordt gebruikt.
Ja, komt daarna natuurlijk.
En die wezen die zegt over de wijn, waarover daarvan is,
ja.
Dan komt het bevel,
ja.
Maar wordt vervuld met de geest.
Wordt vervuld met de geest.
Geen wijn drinken.
Of juist wel, op grond van hetzelfde Efeze 5.
Als je hier naar kijkt wel.
Ja, dat is het ook. Kijk, als er staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest, dan betekent dat zo zonder meer dat de wijn een beeld is van de geest. En dat wisten we al was het maar alleen uit brood en beker, zal ik maar zeggen, uit het avondmaal. Dus het is maar hoe je dat beziet.
En niet wat de mond ingaat, maar wat eruit gaat.
Dat verontreinigt de mens, zuster, zo is dat. Ja hoor, het is echt niet alleen maar negatief, maar het misbruik van wijn in de letterlijke zin is natuurlijk wel negatief. En hier wordt het in negatieve zin gebruikt. En in diezelfde negatieve zin kan het ook op ons van toepassing gebracht worden, maar het is zo lastig om uit te leggen. Want het is namelijk zo, ik heb al geprobeerd het te zeggen, wij zijn namelijk niet onder de wet. Wij leven niet volgens dat soort van rechten. Wij kennen die wet ook niet zo goed, want wij zijn vol van Ja, vol van de wijn, oftewel vol van de geest. Wij leven niet onder de wet, maar onder de geest. Wij leven niet onder de bediening des doods, dat is de wet, 2 Korinthe 3. Maar we leven onder de bediening des geestes en des levens, eveneens 2 Korinthe 3. Dat is het verhaal. Zolang wij die bediening des geestes hebben, deze spirituele bediening, zijn wij inderdaad niet onder de wet. Dus het verhaal gaat toch op. Alleen, je moet van goede wil zijn om het te begrijpen, anders lukt het natuurlijk nooit. Goed. Nou, dan gaan we maar weer verder. Er staat namelijk in vers 7, ze zijn allemaal dronken, om het maar eenvoudig te zeggen. In ieder geval de leidslieden van het volk. En dan als bewijs staat er vers 8, want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Het ligt helemaal vol. Er staat zodat er geen plaats schoon is. Nou ja, goed. Misschien is er nog net in het midden ergens een plekje schoon, maar ik zou toch niet de levensmiddelen tussen de... Dat spul neerzetten, hè. Maar het is gewoon geen plek meer. Geen plek voor wat? Geen plek voor dat wat in de volgende verse genoemd wordt. De kennis namelijk. Israël staat niet open voor het woord van God. En dus staat er, aan wie zou hij dan de kennis leren? Oftewel, aan wie zou hij het gehoorde, dat is dus het woord... te verstaan geven. Het gehoorde hoeft echt niet te betekenen dat wat gehoord werd, maar het kan gewoon betekenen dat wat gehoord kan worden, of zou moeten worden. Het hoorbare, oftewel het woord. Dus aan wie zou hij dan de kennis leren, of aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Want daar is helemaal geen ruimte in Israël voor deze onderwijzing van God, voor deze Torah, ook vertaald met wet, voor deze onderwijzing van God. Er wordt er nog gevraagd, aan wie zou je leren? Aan de gespeenden van de melk. En ook die uitdrukking wordt herhaald. In de Bijbel vind je altijd synoniemen. Hè? Dus de gespeenden van de melk, oftewel de afgetrokkenen van de borsten. Als ze gespeend zijn van de melk, zou je nog altijd kunnen zeggen, nou ze zijn gespeend, nou zijn ze dus aan de vaste spijs, aan het vaste toe. Maar dat is niet de gedachte, daarom staat er ook achter de afgetrokkenen van de borsten. De gedachte is niet dat ze eraan toe zijn, de gedachte is dat ze weliswaar gespeend zijn van de melk, maar nog helemaal niet aan iets anders dan melk toe waren. Ze werden van de borst afgetrokken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze hadden nog steeds melk nodig en nog steeds geen vaste spijs. Maar die melk kregen ze ook al niet meer. Ze kregen allemaal niks meer van het woord van God. En dus stond de Heer daar met zijn woord en zijn onderwijzing, maar er was niemand die het op prijs stelde. In plaats daarvan gingen zij zich te buiten aan de sterke drank, die eigenlijk een uitbeelding is van het woord van God. En zo zijn we toch weer in Efeze 5 terug. Deze positieve dingen werden misbruikt, precies zoals de inzettingen die God aan Israël gegeven had, ook misbruikt werden. Nou, in ieder geval, om dan een ander beeld te hanteren, de rijkdommen die de Heer aan Israël gegeven had, werden gebruikt om daarmee verbonden te sluiten met de heidenen. De geschenken werden gegeven aan de heidense volkeren en aan de heidense goden enzovoort. Dat is de gedachte. Wat God aan Israël gaf, werd misbruikt en voor eigen doeleinden aangewend. En voor het onderwijs van de Heer was geen plaats meer. Dat blijkt ook wel, want zij hadden wel iets van God nog ontvangen. Die wet hadden ze ook nog wel, die onderwijzing was er ook nog wel, maar die was verworden, werd misbruikt. En zoals in vers 7 de wijn, de sterke drank, misbruikt werd, zo werd ook het woord van God misbruikt op verschillende manieren. Maar uiteindelijk op de manier die beschreven staat in vers 10. Want daar staat, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat is het laatste, het uiteindelijke misbruik van het woord van God. Het is op meerdere manieren misbruikt, heb ik al gezegd, maar het laatste misbruik is dat men het wel hanteert, maar op de verkeerde manier. Daarvoor werd het gedeeltelijk gebruikt en gebruikt ten eigen bate en dat soort dingen meer. Maar het laatste misbruik van het woord van God is dat men die onderwijzing, die Torah, beschouwt als wet. Zo vertaalt men dat woord sindsdien dus ook. En dat men denkt dat die wet, dat die onderwijzing de richtlijnen geeft volgens welke de mens moet leven om eventueel behouden te worden of acceptabel te worden voor God enzovoorts. En dat is het grote misverstand met betrekking tot de schrift in het algemeen. En tot de wet in het bijzonder natuurlijk. Ja, dat is nog zo. En dat is uiteindelijk het meest voorkomende misbruik. Ik moet er meteen bij zeggen dat een dergelijk gebruik van de wet eigenlijk in de dagen van Jesaja niet actueel was. Dat wil zeggen, misschien gebeurde het wel, maar dan toch in zeer kleine kring. Want dit wettische, deze wettische godsdienst, die werd pas ontwikkeld in en vervolgens na de Babylonische ballingschap. En hier in Jesaja zijn we daar nog ver voor. U weet waarschijnlijk hoe het is, ik heb het al vaker gezegd. In de dagen voor de ballingschap, dan trok men zich van het woord van God helemaal niks aan. Nou, het werd soms wel eens gebruikt en misbruikt, een tekst erin gevonden omdat men die gebruiken kon. Dat gebeurt nu ook nog. Maar in het algemeen kun je niet zeggen dat men toen leefde volgens de wet of onder de wet. Dat gebeurde namelijk pas na de ballingschap. Want voor de ballingschap liet men zich niks gelegen liggen aan het woord van God. Men vergat het soms zelfs helemaal. En men diende andere goden in plaats van Jehovah. Maar in en na de ballingschap begon men wel degelijk Jehovah te dienen. Maar deed dat op een eigenzinnige manier. En volgens een eigen interpretatie van de wet en daarmee van het Oude Testament. En dat was het ontstaan dus van het zogenaamd judaïsme. De Joodse religie. Zoals die dus bestond ineens in de dagen van de Heer Jezus. Want ineens komen we dat tegen in Matthäus, Marcus enzovoorts. En zoals het nog bestaat en zoals het in gewijzigde vorm is overgenomen door veruit het grootste gedeelte van het zogenaamde christendom. Ja. Ja, nou zo is het nog eenmaal. Want men beschouwt de wet, oftewel de Bijbel, neem het dan maar in de brede betekenis, de Torah, de onderwijzing, als een verzameling van regels en geboden. Volgens welke men zou moeten leven om goden wel aangenaam te kunnen zijn. En dat is een misverstand. Hoewel fundamenteel zit er natuurlijk een kern van waarheid in, maar het is een misverstand omdat het zo niet werkt. Het kan namelijk niet. Ik zeg altijd maar zo, dit is de meest hoogmoedige gedachte die een mens kan hebben, dat namelijk God hem die wet geeft opdat hij die wet zou houden. Want het is een lering die veronderstelt dat God vindt dat de mens in staat is om die wet op adequate wijze te vervullen. Wel, niet voor 100%, maar we gaan er dan vanuit dat God wel een wat genoegen neemt met bijvoorbeeld 70% of zoiets. Als we nou maar goed ons best gedaan hebben, goed, we hebben het niet helemaal gehaald, maar het ging maar om het meedoen. Dan heb ik dat nog meer gehoord. He? Nou ja, in het jaar van de Olympische Spelen. Goed, men heeft dus de wet verlaagd tot een verzameling van geboden. Daarom heet het heel uitdrukkelijk gebod op gebod. Maar aan wie zou God de kennis leren? Want die kennis wordt door datzelfde Israël voor wie die kennis bestemd is opgevat als gebod op gebod, gebod op gebod. Alsof het alleen maar zegt, je moet dit en je moet dat en je moet dit en je moet dat. En nog een keer, regel op regel, regel op regel. En een gebod is natuurlijk een regel is een gebod. Dus in feite staat het zo vier keer achter elkaar. En dan hier een weinig, daar een weinig. Dat duidt op de zeer gedetailleerde toepassing van de wet. Want u weet hoe dat gegaan is later onder het judaïsme. Daar waar de wet, en ik bedoel dus de schrift, daar waar de schrift ruimte laat en niet adequaat genoeg is, niet gedetailleerd genoeg is, waar lag natuurlijk een heel werkgebied open voor de schriftgeleerden enzovoorts om daar extra wetten en artikelen aan toe te voegen. En daar hield men zich mee bezig. Je mocht geen werk doen op de Sabbat, maar lopen werd beschouwd als werk. De vraag is nu, hoe ver mag je dan nog lopen op de Sabbat? Want je moet wel eens lopen. Zo nu wel eens hollen, maar dan ben je te laat natuurlijk. Maar ik bedoel, maar je moet wel. Ja, je moet dus wel eens. Dus de vraag is nou, hoe ver mag dat? En daar worden dus vergaderingen over gehouden. Er worden wetten over aangenomen en al dat soort dingen weer. Allemaal dat soort merkwaardige toestanden. Alsof dat voor God een rol speelt. Het is een belachelijke gang van zaken. Want ieder die de wet leest en bestudeert, moet tot ontdekking komen dat het als verzameling van leefregels in ieder geval onvoldoende is. Wel, je kunt natuurlijk, ik kan het eerst positief zeggen. Je kunt zeggen dat als je de wet bestudeert, dat er in die wet natuurlijk heel wat heel mooie, interessante geboden in voorkomen. En het zou voor de mensheid als zodanig, niet voor God zei ik, maar voor de mensheid als zodanig vermoedelijk erg nuttig zijn wanneer vele van die principes zouden worden toegepast. Dan moet ik meteen achteraan zeggen dat er heel wat wetten zijn die een ramp voor de mensheid zouden zijn wanneer ze zouden worden toegepast, omdat het zou leiden tot de spoedige uitroeiing van de totale mensheid. Nee? Nou, er zijn heel naar menselijke norm schullige geboden, neem me niet kwalijk, die als je ze overtreedt toch de doodstraf met zich meebrengen. En als je, dat betekent dat in na verloop van betrekkelijk korte tijd de gehele mens op het schavot geëindigd is, de laatste man doet het licht uit. Nou ja, laat me zitten. Dat werkt dus niet. Je kunt natuurlijk hoog opgeven over dat er zulke mooie en goede wetten zijn, maar je zal tegelijkertijd ook recht moeten doen aan die wetten die helemaal niet zo fraai zijn. Omdat ze in feite...
Daarom Mozes ook de eerste tafel eigenlijk niet stuk geworden.
Dat is ook zo natuurlijk. Je mag het nooit hardop zeggen, maar ik denk, misschien had Mozes ze wel gelezen en ook gedacht van, nou, dit wordt niks. Wat ik hier nou mee moet, hier beneden, er komt niks van terecht. En toen hij beneden kwam, toen bleek hij gelijk te krijgen. Zo was het ongeveer dan, hè? Dat weet ik niet, maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar goed, laat maar zitten. Want ik was met een ander verhaal bezig. Ik wilde gaan vertellen dat als men de wet bestudeert, dan moet men tot de ontdekking komen dat het veel meer is dan een verzameling regels. In de eerste plaats, ik zal maar even zeggen hoe je daar dan aan komt. In de eerste plaats kom je daartoe omdat een groot aantal van deze wetten en regels meteen in verband gebracht wordt met geestelijke waarden of waarheden. Zodat de werkelijke waarde van die wetten niet gelegen is in de praktische toepassingen van hier op aarde, maar in het feit dat zij uitbeeldingen zijn van geestelijke waarheden. Ja, daar staat het dikwijls bij. Ja. Ik bedoel, die uitspraken die zeggen, Israël mag niet zus en Israël mag niet zo, want de Heere is zus en de Heere is zo. Het wordt met geestelijke dingen in verband gebracht. Kijk, terwijl ik dat zeg, sta ik te denken van welke zal ik nou eens noemen. En er schieten me altijd die dingen in gedachten die ik beter niet kan zeggen, maar ik doe het dan nou maar toch, want ze schieten me toch in gedachten. De Heer zegt tegen Israël dat als ze naar het toilet gaan, Dan is dat wel best, maar ze moeten wel alle moeite doen om de droppings, de uitwerpselen dus, om die meteen weg te werken, zodat ze niet gezien worden en ook niet geroken worden, zodat er helemaal niks van te merken is dat die dingen er zijn. Dat staat er. Waarom? Wij zouden denken, want dan gaan we het mensen verklaren, omdat het onhygiënisch is, want we hebben later bacteriën uitgevonden en dat heeft er iets mee te maken, schijnt het. En dus moet er wat aan gedaan worden, het is onsmakelijk en zo. Ja, dat kan wel zijn, maar het is maar wat je gewend bent. Er zijn landen waar ze van hetzelfde spul hun huis bouwen. Grijpen ze met de handen in en zo, dat kneden ze zo en dat smeren ze tegen die takken die ze oprecht op in de grond hebben staan en zo. Dus dat gebeurt gewoon zo. Ja, u denkt bij zwarte. Nee, ik heb het ook over blanke mensen die hetzelfde spul gebruiken als vloerbedekking. In plaats van dat ze beton storten en de vloer glad strijken, smeren ze er drek in. Dat wordt na enige maanden geloof ik weer herhaald, maar dat schijnt erg goed stevig en hard te worden. We hebben er ooit wel eens op gelopen en in geprobeerd te krassen, maar dat lukt niet, het is heel goed spul. Ik bedoel, daar kun je er ook mee doen, maar de Heer zegt dat wil ik niet hebben, waarom niet? De heer zegt, want ik wil het niet ruiken. Hij zegt, want als het bij jullie stinkt, kom ik niet binnen. Sinds wanneer trekt een god die geest zich iets aan van deze stoffelijke... Wat zijn de stoffelijke dingen? Nou, antwoord. Omdat het helemaal niet zo in de eerste plaats gaat om deze uitwerpselen. Maar deze uitwerpselen zijn een beeld van wat de mens... Het is al genoemd vanmorgen, aardig is dat, hè? Van in het algemeen wat de mens uitgaat en daardoor wordt de mens verontreinigd. Niet alleen van dit soort uitwerpselen, maar van alles wat de mens produceert, wordt de mens en daarmee zijn legerplaats verontreinigd. En de Heer zegt, het moet weggenomen worden, en anders kom ik niet. En het probleem is, wij kunnen het niet wegnemen. Want uitwerpselen kun je netjes deponeren in een latrine, dan wel in het waterklozet, of hoe dat maar heten mag. Maar al die andere dingen, die kunnen wij niet wegnemen. Die worden ook continu geproduceerd. Nou, dan zit je op de overgeestelijke dingen te praten. Nou, zo zit die wet in elkaar. Of ik denk aan, ja, waarom ik daar nou... Maar goed, of ik denk aan die wet die zegt dat... ja, dat is die over de... Die van de echtscheiding. Die zegt dat als men... Als de man zijn vrouw heeft weggezonden... en die vrouw is geworden van een ander... dan mag die vrouw niet meer bij die man terugkeren. Het huwelijk mag niet hersteld worden. En dan staat er, want gij zult het land... zo niet doen zondigen. Hoezo het land? We hadden het toch niet over een land? Maar het punt is gewoon dat het verhaal wel degelijk spreekt over het land en over de Heer die namelijk zijn volk wegzendt en die zegt van ja, maar als dat gebeurd is, dan wil ik er zo ook niet terug hebben. Als Israël wel zo terugkomt, zondigt het land daarmee. En dat is voor de Heer een gruwel, zegt hij, wil het niet hebben. En dan praten we toch meteen over hogere dingen. Dan alleen regels voor de mens. De punt is gewoon, die regels worden aan de mens gegeven ter illustratie van deze geestelijke dingen. Waarbij duidelijk moet zijn dat deze geestelijke dingen de belangrijke dingen zijn. En dat de toepassing van die wetten als zodanig op de mens, dat onmogelijk is. En dat is het hele punt. Want al die geestelijke dingen, die kunnen niet gedragen of verdragen worden door de natuurlijke mens. Zodat hij aan het eind van het verhaal toch zou moeten zeggen, of aan het eind van die studie toch zou moeten zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Hij zou een beroep moeten doen, niet op de wet, maar op de genade van God. Nou, dat is in het algemeen de gedachtegang. En eigenlijk, om het dan maar iets vollediger te doen, eigenlijk moet ik natuurlijk echt gewoon naar Deuteronomium 30. Ja, ik ben altijd bang in herhaling te vallen. Maar... er zijn nou eenmaal van die hoofdstukken, schriftgedeelten dus in de Bijbel, die altijd opnieuw weer naar voren komen, omdat ze van zo groot elementair belang zijn. Dus ga ik naar Deuteronomium 30, waar gesproken wordt over het toekomstige herstel van Israël en over de wederkomst van Christus. En waar staat... waar staat in vers 2, want ik doe net of het hoofdstuk als zodanig redelijk bekend is. Er staat in vers 2. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En dan zou je op grond van dit vers zeggen dat Israël straks alsnog onder de wet zal leven en zich aan de wet zal onderwerpen. Maar dat is niet waar. Niet onder de wet als wet. Hoewel er staat dat het zou zijn naar alles wat ik u heden gebied. Er staat gehoorzaam zijn. En wij denken dan meteen, dat betekent doen wat er gezegd is. Maar dat is het eerste misverstand, want gehoorzaam zijn betekent niet doen wat er gezegd is, maar betekent geloven wat er gezegd is. Het betekent namelijk horen wat er gezegd is. Gelukkig kun je dat in het Nederlands nog zien. Geloven dus. Verder staat er, naar alles wat ik u heden gebiede. En dan denken we, dat is dus wet. Maar dat is niet waar, want wat er geboden wordt is onderwijs in het algemeen. En vervolgens moet vastgesteld worden dat die wet, die Torah, niet alleen de verzameling regels is, maar er staat nog veel meer in dan dat alleen, omdat de wet in zijn geheel profetisch spreekt over de toekomende dingen. En over het nieuwe verbond, laat ik het zo zeggen dan. Als het dan gaat over wetten, zeg ik, oké, maar de wet is een aanleiding tot een betere hoop. door welke wij werkelijk tot God naderen, Hebreeën. Oftewel, de wet heeft de schaduw der toekomende goederen en is niet het ding zelf, niet het beeld zelf der zaken enzovoorts. Dat is ook Hebreeën. Kortom, als hier staat dat men uiteindelijk de stem des Heren gehoorzaam zal zijn naar alles wat de Heer heden gebiedt, zoals het hier staat, dan betekent dat heus niet dat men dus dan zal leven in gehoorzaamheid aan de wet, want dat is een onmogelijke zaak, maar wel in geloof aan alles wat God gesproken heeft. En dat dat zo is, dat zien we verder ook. Bovendien, de uitspraak met uw ganse hart en met uw ganse ziel hier in Deuteronomium 30 vers 2 doet ons ook denken aan de uitspraken van de wet. Gij zult de Heer uw God lief hebben, weet u wel. Onder andere dan met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Maar we weten allemaal dat dat naar de mens, naar de natuurlijke mens althans, een onmogelijke zaak is. Dit moet wel spreken over het nieuwe verbond. En zo is het natuurlijk ook. Want als wij dan dat later in ditzelfde hoofdstuk toegelicht vinden, in vers 9 geloof ik. Eigenlijk vers 8. Vers 8 staat namelijk: gij dan zult u bekeren en der stemmen des Heren gehoorzaam zijn. Zie je, luisteren naar die stem, zie je wel. Niet naar de wet als wet, maar naar de stem, naar alles wat de Heer spreekt. Gij zult stemmen des Heren gehoorzaam zijn en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebieden. Dus moet u niet zeggen, nou staat er toch doen, dan betekent het toch iets uitvoeren. Want hier gaat juist gezegd worden dat dat niet het geval is. Want lees maar verder. Want er staat namelijk, de Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand, in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands, ten goede. Want de Heere zal wederkeren. Het is aardig om te lezen in Deuteronomium 30, dat de Heer zal wederkeren. Dat betekent dat niet bij de eerste komst, maar bij de tweede komst van de Messias deze dingen in vervulling zullen gaan. Toch in het Oude Testament. Het is aardig om dat een Jood die beweert in het Oude Testament te geloven eens voor te houden. Er staat een: om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Leuk, hè? In de toekomst zal de Heer zich over Israël verblijden zoals hij zich over de vaderen van Israël verblijd heeft. En die vaderen van Israël, wie waren dat? Abraham, Isaac en Jacob. Waarvan de Heer zei, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En leefde die onder de wet? Nee, want de wet was er nog niet, dus dat kon niet. En als de Heer zich in de toekomst zal verblijden over Israël, zoals hij zich verblijd heeft over de vaderen, dan verblijdt hij zich over een Israël wat ook niet leeft onder de wet. Eenvoudig omdat de wet al lang teniet gedaan is. In de dagen van Abraham en Isaac en Jacob was de wet er nog niet. En in de dagen van die toekomst waarover hier gesproken werd, is de wet er niet meer. En vandaar die blijdschap. Dat is trouwens een verwijzing naar de naam van Isaac. En dus een verwijzing naar de komst van het beloofde zaad. Want de Heer zal hen aan het lachen maken, dat weet u toch, hè? Sarah zal lachen over Isaac, oftewel Israël zal lachen en verblijd zijn over Christus en daarmee zelfs de gemeente. Maar goed, ik vertel nou te veel in te korte tijd, denk ik.
Maar je hebt ook wel eens gezegd dat een aantal wetten straks zelfs in het duizend jaar...
Jawel. Jawel, maar het leven onder bepaalde wetten wil nog niet zeggen dat men wettisch leeft. Het wil zeker niet zeggen dat die wetten noodzakelijk zijn om eeuwig leven te werven, wat ook. Hè. En bovendien, de ene wet is de andere nog niet. Er zijn ook wetten die al bestonden voordat de wet kwam, om maar eens wat te zeggen. Hè. De probleem zit hem in de uitdrukking de wet. We weten nooit wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. En of we het in de brede betekenis gebruiken of in de smalle. Maar er zijn inderdaad wetten die nog nooit zijn toegepast en pas in de toekomst zullen worden toegepast. Goed, maar er staat dan, de Heer zal zich over u verblijden ten goede gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Vers 9 en dan vers 10. Wanneer gij der stemmen des Heer uw God zult gehoorzaam zijn, houdende, nu staat er weer niet doende, maar houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek geschreven zijn. Wanneer dan? Wel, wanneer gij u zult bekeren tot de Heere, uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dus deze verse wijst duidelijk terug op vers 2. En dan staat er, Nee, dan zou ik eigenlijk eerst moeten zeggen, maar hoe kan dat nou, want je kunt toch niet leven onder de wet? En uit de werken der wet kan toch niemand gerechtvaardigd worden voor God? Dus hoe kan dit nou, hè? Want het lijkt hier toch zo te staan. Nou, hoe kan dat? Wel, dat staat in vers 11. Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, dat is precies de uitdrukking als ook uit vers 2, het welk ik u heden gebieden, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. En wij dachten, het is wel verborgen, want het is onmogelijk, dat is onbereikbaar, men kan met die wet niet, enzovoorts. Hè? Maar hier staat, het kan wel. Maar het punt is alleen dat men dat het op de juiste manier zou moeten gebeuren. Uit de werken der wet gaat het niet. Werken in de zin van activiteit om wat te verdienen, dat gaat niet. En toch wordt men kan men door deze onderwijzing behouden worden. Want er staat, het is niet verborgen, het is niet ver, het is namelijk niet in de hemel. De grondgedachte is dan van, men kan die wet niet houden, men moet wel in de hemel zijn of eeuwig leven hebben of iets dergelijks om die wet te kunnen houden. Maar dan staat er, nee, het is niet in de hemel. Je zou zeggen, het is een bovenaardse prestatie als iemand die wet houdt. Dat is in de hemel dan, hè. Maar hier staat, nee, het is niet in de hemel. Om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen? Zo van, alleen als je in de hemel bent, dan kun je weten hoe het moet. Dan kun je het doen. Maar het is niet in de hemel. En dan vers 13. Het is ook niet op gene zijde der zee. Ik zeg er maar gelijk bij dat weliswaar hier gesproken wordt over de overzijde van de zee. Horizontaal, aan de andere kant van het water. Maar het kan ook uitgelegd worden. Het wordt ook uitgelegd als de onderzijde van de zee. De bodem van de zee namelijk. Dan moet je ook overvaren, maar niet met een gewoon schip, maar met een duikboot. Boze tongen beweren dat je ook de pont naar Engeland kunt nemen, maar daar hebben we het nou even niet over natuurlijk. Dat is alweer oud, hè? Maar goed, er staat dan, het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat die het voor ons halen, ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. En de onderzijde van de zee is gewoon het dodenrijk uiteraard. De andere kant van het water is altijd de dood, is de gedachte. De andere kant van de Jordaan, de andere kant van de Schelzee, de onderkant van de zee, maakt niet zoveel het dodenrijk. Een kroonweerschoon wacht ons aan. Gindse kust, dat is de overkant van het water, hè? Dat is een bekende gedachte dus. Dus aan de ene kant zegt men, als je de wet wil houden, dan moet je of eeuwig leven hebben, of je moet dit aardse leven hebben afgelegd en dood zijn. Eén van twee, dat is niet zo dom hoor. Maar toch staat er, nee, zo moeilijk is het niet. Het is veel eenvoudiger. Men hoeft het daar boven of daar beneden niet te gaan halen. Want vers 14 dit woord, leuk hè, wat in vers 11 ditzelfde gebod heet, dat heet in vers 14 dit woord, al wat er gesproken is, oftewel al wat ik u heden gebiede uit vers 2, dit woord is zeer nabij u, namelijk in uw mond en in uw hart, om dat te doen. En dat betekent heel eenvoudig dat het woord niet in je hand is. Kijk, Mozes had het in zijn hand, we hebben het daar al even over gehad. Mozes had het woord in zijn hand en hij liet het stuk vallen. Laten we nou maar zeggen, hij liet het bij ongeluk stuk vallen, helaas. Hè? Ik verdenk er me van dat hij het kwaad kapot smeet. Maar dat terzijde. Maar in ieder geval had het in zijn hand en daar kon het niet blijven. De Heer zei dan ook later, toen hij een nieuw stel gaf, hij zegt, maak nou eerst een kist, zodat het daarin veilig is. Je weet wel, een kist gevoerd met watten en tempex en weet je wel. Ja, want het was erg breekbaar wat erin zat. Is in een kist en dat werkte wel. En die kist werd later trouwens overtrokken met goud. En er kwam een heel mooi deksel op en toen heette het voortaan de kist van het verbond, oftewel de ark des verbonds. En stond in het heilige der heiligen, maar dat is de gedachte. Maar hij had het eerst in zijn hand en in zijn hand kon hij het niet houden. En toen zei de Heer later, hij zegt, nou, ik geef al een nieuwe en die zal ik in uw hart geven. En daar verlies je het niet uit. Toch? Dat is het nieuwe verbond, in je hart. Maar let wel, hier staat, hier wordt gesproken over het oude verbond. En er staat, denk erom wat ik je nou vertel, het gaat echt nog over het oude verbond. Dat is niet ver van u af, het zou ver van u af zijn als het in de handen was. Is het ver van je af, dan moet je het voorzichtig mee omspringen enzovoorts en goed vasthouden. Maar er staat, nee, het is in uw, het is dichtbij, het is namelijk in uw mond en in uw hart om dat te doen. Dat betekent ook dat men die wet niet zou doen met handen, of met mijn paar voeten. Handel en wandel is trouwens toch ongeveer hetzelfde, die ene letter verschil maakt niet zoveel uit, hè. Men zou het niet moeten doen met de handen en voeten, maar men zou het moeten doen met het hart en met de mond. En ik lees eerst maar even verder. Er staat, zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade. Dat zijn niet vier dingen, maar twee dingen uiteraard. Hier leer je weer even lezen. Het leven is namelijk het goede en de dood is het kwade. Want ik gebied u heden de Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en te houden zijn geboden en zijn inzetting en zijn rechten, opdat gij levert en vermenigvuldigt en Heere, en de Heer uw God u zegen in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. Maar hoe moet men dat dan doen? Hoe moet men die rechten en inzettingen houden? Wel, met het hart uiteraard. En het volgende vers zegt het weer. Maar indien uw hart zich zal afwenden, niet indien uw hand of uw voet zich zal afwenden, maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen, oftewel geloven, zult. Uit dit vers maak je dus op dat je hoort met het hart. En dat klopt, want horen is letterlijk geloven. Dus indien uw hart zich zal afwenden, gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, een andere kant op dus, dat gij u voor andere goden buigt en dezelfde dient, indien gij uw hart dus openstelt voor deze andere goden, zo verkondig ik jullie de heden dat gij voorzeker zult omkomen. Gij zult de dagen niet verlengen op het land naar het welk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen dat gij het erfelijk bezit. Er staat dus, je zult wel in dat land komen, maar je zult in het land alsnog omkomen. En dan staat er meteen, ik neem heden tegen jullie tot getuigen de hemel en de aarde, oftewel het leven en de dood. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld dan ook, de zegen en de vloek, en kiest dan het leven. Er staat niet doet, opdat gij het zult beërven, maar er staat gewoon kiest. Het blijkt namelijk gewoon dat je kunt kiezen voor de dood of het leven. Je kunt kiezen om de inzettingen te houden of niet. En dat kan omdat je dat niet met de handen doet, maar met het hart. And that's all. En de verklaring van dit schriftgedeelte heb ik maar heel summier gegeven, maar dat heb ik expres gedaan natuurlijk, omdat de verklaring van dit schriftgedeelte gegeven wordt in Romeinen 10. En daar staat de schitterende verklaring bij. Ik heb gemerkt dat dat weinig begrepen wordt. Wel, ik heb er vaak genoeg over gesproken, maar ik bedoel, in het algemeen wordt het weinig begrepen, omdat men verzuimt bij het lezen van Romeinen 10 Deuteronomium 30 te raadplegen. En om te zien dat daar een verklaring gegeven wordt van een oud-testamentisch schriftgedeelte. En ik blader er dus maar naartoe. Want in Romeinen 10 staat in vers 4. Nee, ik moet eigenlijk vanaf het begin maar even lezen. Er staat in vers 1, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot zaligheid, want ik, dat hebben ze namelijk nodig, die zaligheid, die krijgen ze zomaar niet, daarom bidt Paulus ervoor. Aardig is dat, hè? Als het waar is dat Israëlieten vanzelf zalig worden, dan zou je er niet voor bidden, maar voor danken. Ja, maar in tegendeel, hij bidt ervoor. Want ze worden niet maar vanzelf zalig. Ze worden alleen zalig wanneer ze aanroepen degene in wie ze geloofd hebben. En hoe zullen ze hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En dat citeer ik niet uit het hoofd, want het staat gewoon op vers 14. In vers 14 van dit hoofdstuk. En als Paulus dus bidt voor de zaligheid van Israël, betekent dat domweg dat hij bidt dat hij zelf gezonden zal worden naar die Israëlieten om hen het evangelie te brengen. En dat verzin ik ook niet, want daar staat weer een kolom verder, namelijk in Romeinen 11, vers 13 en 14. Hij bidt dus voor de zaligheid van Israël, en in de praktijk betekent het dat hij bidt dat hij zelf gezonden zal worden, opdat hij de boodschap zal prediken aan Israël, want hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En wat moet hen gepredikt worden? Wel, wat hun gepredikt moet worden, dat, dan laat ik maar verder lezen dan in het begin weer van het hoofdstuk. Hè? Want er staat in vers 2, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, weliswaar. Dat wil zeggen, ze zijn nogal religieus, maar niet met verstand. Dat is wel zo'n harde map, hè. Want ik geef hun getuigenis dat ze ijver tot God hebben, dat is een soort van schijnbeweging. Dan zal de Jood zeggen, nou, hoor je het ook eens van een ander, hè. Zelfs van een vijand hoort het dan nog eens. We hebben een ijver tot God. Maar dat was de schijnbeweging, want er komt meteen achteraan. Maar niet met verstand. En dan worden ze toch onderuit gehaald. Want dat is erg om tegen een Jood te zeggen dat hij iets doet zonder verstand. Hè? Nou, voor een Nederlander is dat ook erg, hoor. Maar, hè? Nou, maar, want, en er komt de toelichting. Want, alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Ja, aan wie zou hij dan de kennis leren? Ze kennen dus de rechtvaardigheid Gods niet. Alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. En hun eigen, en dus hè, in plaats daarvan hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. U weet toch hè, dat in Romeinen 3 staat. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Rechtvaardigheid Gods. Is openbaar gewoon. Een rechtvaardigheid die God tot stand gebracht heeft en die hij ons aanbiedt. Rechtvaardigheid die uit het geloof is. Ja, maar die kennen zij niet, kent Israël niet. En in plaats daarvan zoeken zij zelf gerechtigheid te maken. Het is precies hetzelfde als zij verwerpen de steen. Zij versmaden de steen die God gegeven heeft. En in plaats daarvan maken zij zelf tichelstenen. Precies hetzelfde verhaal. Nou, in plaats daarvan zoeken zij een eigen gerechtigheid op te richten. En dan zijn zij dus aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, zegt vers 3. Natuurlijk. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid en verwerpen daarmee de rechtvaardigheid Gods. Hopen zalig werd, net als trouwens ook nu op een wat andere manier, maar het principe blijft gelijk. Nou, er staat nu... Want Mozes, vers 5, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, Deuteronomie 30, zeggende, de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven, dat is trouwens niet Deuteronomie 30, maar Leviticus, vers 6, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus, dubbele punt, en dat is wel Deuteronomie 30, zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Want Deuteronomie 30 zegt het hoeft helemaal niet. En dan zeggen wij, maar waarom zou men in de hemel opklimmen om daar wat te halen? Wel, dat is hetzelfde als dat men de Christus van boven zou afbrengen. Want het is natuurlijk wel waar dat die rechtvaardigheid Gods uit de hemel moet komen. Als men zou zeggen van, ja, je moet wel in de hemel zijn of hemelsleven hebben om die wet te kunnen handhaven en om Goden aangenaam te zijn, dan is dat op zich waar natuurlijk. Maar men hoeft daarvoor niet naar die hemel toe. Integendeel, Christus zelf zou van de hemel naar beneden komen. Men haalt hem daar ook niet, men hoeft hem daar niet te halen, hij komt zelf. De mens hoeft dat niet te doen, God zelf doet dat. Is de verklaring. Dus zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Want hetzelfde is Christus naar beneden halen. En vervolgens vers 7, of zeg niet in uw hart wie zal in de afgrond nederdalen. En de afgrond is natuurlijk de overkant van de zee, maar nou niet horizontaal gerekend, maar verticaal gerekend. De afgrond is dus ook gene zijde der zee. Hier blijkt dus duidelijk dat niet de overzijde als zodanig bedoeld is, maar de onderzijde, de dood. Wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Wel, men kan Christus niet uit de doden opbrengen, maar als je denkt dat alleen een dode onderworpen is, kan zijn aan de wet, omdat een levende dat niet kan, dan is dat natuurlijk volkomen juist. Maar het is nergens voor nodig. Maar het blijkt dus dat deze uitspraken in Deuteronomie 30 wel degelijk spreken over de vernedering en verhoging van Christus. Want zo zou rechtvaardigheid tot stand komen. Maar dat doet niet de mens, maar dat doet Christus zelf. En dan staat er ook vervolgens, maar wat zegt zij, wat zegt de rechtvaardigheid die uit het geloof is? En dan gaan we verder met citeren uit Deuteronomie 30, nu uit vers 14. Zij zegt, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Men hoeft het niet ver te halen, het is in uw mond en in uw hart. Dat wordt in Deuteronomium 30 niet verder verklaard, hoewel ik het al een beetje verklaard heb, want dat betekent natuurlijk dat men het woord zou moeten geloven. Maar hier staat het er wel bij, want er staat, dit is het woord des geloofs. Dat betekent dus, dit is het woord dat men zou moeten geloven. Het woord dat geloofd moet worden. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Dus Paulus zegt dat wat hij predikt, dat men namelijk niet door wet, maar uit genade moet zalig worden, dat is wat in Deuteronomium 30 genoemd werd. Want dat betekent gewoon dat men de wet niet zou doen met de handen, maar dat men het woord van God, de onderwijzing van God, zou geloven. En dat men zijn hart erop zou zetten. En daar staat er ook, als verdere verklaring, uitgebreid, vers 9, namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Ik moet er meteen bij zeggen, omdat er zoveel misverstand over bestaat, dat het hier ook weer niet gaat om twee dingen, maar één ding. Met de mond en met het hart gelooft men. Staat prompt ook, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid, waarbij rechtvaardigheid en zaligheid echt synoniemen zijn. En bovendien is het zo dat als het in het hart is, dan komt het ook in de mond. Dat is dus ook synoniem. Dat is precies hetzelfde. Bovendien is de gedachte hierachter nog dat met de handen brengt men zonden voort, zondigt men. Maar met de mond brengt men dingen voort die inderdaad Gode aangenaam zijn. Als tenminste het hart gelovig is. Want als het hart vol is, loopt de mond daarvan over, heet dat. In het Nieuwe Testament heet het gewoon, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Door de mond komt het naar buiten. Het zijn geen twee dingen, maar het is gewoon één ding. Dus met het hart gelooft men en met de mond belijdt men. En dan gaat het verder met vers 11. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, niet in ieder die al deze dingen doet, maar ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Weet u nog, de rechtvaardigheid uit de wet, die was beschreven in vers 5. En die zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar er is geen mens die de dingen doen kan. Maar er staat tegenover vers 11, waar staat, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En zal dus door dezelfde leven, is de gedachte. Je moet de parallel tussen die beide versen, en dus de tegenstelling ook tussen die beide versen, vasthouden. En ieder die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar aan de andere kant, en ieder die in hem gelooft, dus die het doet met het mond en met het hart, die zal door dezelfde leven, oftewel die zal niet beschaamd worden. En dus leven ontvangen. En zo verder. Waarna prompt staat dat dus Israël hem zou moeten aanroepen in welke zij geloven. Ze moeten dus hem geloven en aanroepen en daardoor zullen zij dit leven en deze vrede ontvangen. Dat is de gedachte, maar dan gaan we weer terug naar Jesaja 28, waar de gedachte natuurlijk is dat men weliswaar die wet heeft, maar men kent die wet alleen als gebod op gebod en regel op regel. Men veronderstelt dat die wet gedaan moet worden met de handen en uitdrukking moet krijgen in de levenswandel. Maar juist daardoor is men terechtgekomen in de slavernij van het tichelenbakken, zal ik maar zeggen. De slavernij van de wet, hè, is dat gewoon, hè. De slavernij van de eigen gerechtigheid te moeten oprichten en in de praktijk blijkt altijd, en ook hier in de schrift blijkt, dat men dan meteen afgesneden is voor de onderwijzing van Jehovah. Ja. Want als die wet gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel is, betekent het meteen dat men nog met die melk bezig is en daar eigenlijk al van afgetrokken is en dat men dus nooit verder aan die melk laat staan en die vaste spijs toekomt. Dat is het probleem. Want als men gelooft in de onderwijzing des Heren, dan zal men zijn aandacht en zijn hart dus richten op de Heer. En dat is ook de bedoeling. Want zo wordt die wet en het woord of de onderwijzing ook inderdaad in het hart geplaatst. Maar als men zich richt op gebod en regel op regel, betekent dat dat men zijn aandacht richt op zichzelf. Dat men met zichzelf bezig is, zichzelf te verbeteren of te veranderen of hoe dan ook maar. En dat betekent dat men geen tijd heeft, geen gelegenheid heeft om naar enig ander iemand te luisteren, laat staan te luisteren, naar een onderwijzing van God zelf. Want dat is het gewoon. Dat is heel eenvoudig gewaar. Mensen die met zichzelf bezig zijn, luisteren niet naar anderen. En als men op religieuze gronden zogenaamd met zichzelf bezig is, luistert men niet naar God. Zo zit het gewoon. En bekijk dat maar eens, want ik ben er stellig van overtuigd dat er zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in de Bijbel en Bijbelstudie, eenvoudig omdat zij geïnteresseerd zijn in zichzelf. Sommigen zeggen dat nog ook, in alle onnozelheid. Zeggen zij gewoon, laten we nou eerst maar eens doen wat we tot nog toe geleerd hebben. En als we dat dan in de praktijk kunnen brengen, dan zullen we wel weer eens verder zien. Nou, dat gebeurt dus nooit. Maar daar is men nog niet achter gekomen. Door gebrek aan onderwijs en gebrek aan kennis. Maar men is er meteen voor geblokkeerd ook. Zodat de enige hoop dan nog is dat men ooit een keer zo ongenadig, nou dat is het verkeerde woord, maar zo verschrikkelijk hard zal struikelen dat men misschien alsnog zich tot het woord en tot de onderwijzing zal wenden. Zo van, het is nou zo goed verkeerd gegaan. Nou, zo slecht verkeerd gegaan dus. Het is nou zo verkeerd gegaan, nou, misschien moet het toch anders. Misschien dat men dan tot bekering komt. In de echte betekenis van het woord. En zo gebeurt het dikwijls. In ieder geval klaagt de Heer dat hij zijn onderwijs aan Israël niet kwijt kan. En al het onderwijs wat hij hen gaf, wordt door hen verkeerd toegepast. Waardoor zij niet komen tot aanvaarding van de Heer. Maar waardoor zij komen tot een pogen om zichzelf te aanvaarden. Want uiteindelijk is het zo dat een leven onder de wet, een wettisch leven, niet eens tot doel heeft dat de mens zich aangenaam maakt voor God, maar dat het tot doel heeft dat de mens zich aangenaam maakt voor zichzelf. Dat is misschien niet bij iedereen zo, hè? Zo draai ik me daar dus weer onderuit. Het is misschien niet bij iedereen zo, maar ik denk dat het in de meeste gevallen wel zo is. Dat klopt ook omdat het in het Nieuwe Testament staat. Paulus zegt gewoon, ze willen een aangenaam gelaat tonen naar de mensen. Daarom leven ze onder de wet. Ze willen kunnen zeggen, zie ons eens. En tegenwoordig zeggen ze, ook in onze kringen zeggen we dat, dat moet om het getuigenis. Je moet toch je netjes voordoen, je moet vooral flink huichelen, maar dat woord gebruiken ze niet. Je moet je netjes voordoen, want anders, wat moet de wereld anders wel van ons christenen denken? En die, wat de wereld dan van ons denkt, die kijkt het dwars en zegt, dat zijn een stelletje huichelaars. Die vertonen alleen een show, maar in werkelijkheid zijn ze minstens zo slecht. En dus eigenlijk slechter dan wij, is wat ze zeggen. En daar hebben ze volkomen gelijk in. Ja, dat is huichelarij gewoon. Hè? Het gaat er niet om of aangenaam zijn voor de mens. Het gaat er om of aangenaam zijn voor God. En in sommige gevallen betekent dat, dat als we aangenaam zijn voor God, dat we ook aangenaam zijn voor mensen. Maar lang niet voor allen in elk geval. Maar dat laatste is natuurlijk nooit het doel. Maar hoe dan ook, als de onderwijzing van God niet anders is dan gebod op gebod, regel op regel, dan zegt de Heer, wel, dan kan ik mijn kennis, mijn wijsheid, mijn onderwijzing niet aan je kwijt. En dat wordt hier natuurlijk speciaal gezegd tot Israël. En de Heer zegt ook wat hij als maatregel daartegen zou doen. Dat staat namelijk in vers 11. Daarmee komen we helemaal bij een nog veel heter hangijzer. Maar daarover hebben we het dan pas na de koffie. We waren dus terechtgekomen bij Jesaja 28 vers 11. Waar staat, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken, tot welke hij gezegd heeft, dit is de rust, geef de moeder rust en dit is de verkwikking, doch zij hebben niet willen horen. En de gedachte is dan natuurlijk eenvoudig, dat de Heer kan zijn kennis, zijn onderwijzing dus aan dat Israël niet kwijt, omdat het niet wil horen. Het hoort andere dingen, of het wil andere dingen horen dan er werkelijk gezegd worden. Dat is toch duidelijk, hè? Je krijgt onderwijzing, maar het hoort alleen maar gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. En de werkelijke zin ervan horen zij niet. Zo staat het tenminste aan het eind van vers 12, doch zij hebben niet willen horen. Wel, als ze naar deze betrekkelijk klare taal, deze onderwijzing, niet willen horen, dan zegt de Heer in vers 11, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. En dan meteen vers 12, tot welke hij gezegd heeft, dit is de rust en geef de moeder rust en dit is de verkwikking. Want aan Israël was rust aangekondigd, rust voor de moeden, verkwikking, dat betekent eigenlijk nieuw leven, quickening zeggen de Engelsen. Het ontvangen van nieuw leven of herleven. Hoeft niet per se opstanding te zijn, maar het kan gewoon zijn dat men weer tot leven komt, hè, weer actief wordt. Wel, aan Israël waren deze dingen beloofd. Aan een volk wat moe was vanwege het leven in slavernij. Ja, van Egypte dan wel de wet, dat maakt niet uit. Maar aan een volk wat leefde in de slavernij was beloofd rust. Maar zij hebben niet willen horen, dat betekent ze hebben niet willen geloven. En dat betekent dus ze hebben deze rust en deze verkwikking niet willen aanvaarden. Wel, daarom gaat de Heer nu op andere manier tot hen spreken, zoals aangekondigd in vers 11. Door belachelijke lippen en door een andere tong. Waarbij lippen en tong natuurlijk weer synoniem zijn. Bij de dokter niet, maar in de taal natuurlijk wel, omdat lippen en tong beide gebruikt worden voor het voortbrengen van het woord. Een belachelijke lippen wil in ieder geval zeggen andere lippen. Want eerst waren ze niet belachelijk en nu wel, dus ze zijn veranderd. Het zijn andere lippen. En dus is dat hetzelfde als een andere tong. Er had ook rustig kunnen staan, daarom zal hij door andere lippen en door een belachelijke tong tot dit volk spreken. En als ik het zo snel lees, merkt u niet eens dat ik twee woorden verwisseld heb. Het maakt namelijk niks uit, de betekenis blijft gelijk. Waarbij ik natuurlijk moet zeggen dat andere tong meteen betekent een andere taal. Een tong is namelijk een taal. We hebben daar een woord tussenin, een tongval. Dat is niet een andere taal, maar wel op de wijze van een andere taal uitgesproken. Dat is een verkeerde tongval. Hè? Maar dat even tezijde. Die andere tong, of die belachelijke lippen, is dus inderdaad een andere taal. Een taal die belachelijk is, althans in de oren van Israël. En daar gaat het maar om. U vindt ook een duidelijke parallel met Deuteronomium 32. We waren al in Deuteronomium 30 vanmorgen. Maar we vinden een parallel in Deuteronomium 32... Vers 21, waar de Heer zegt, zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Betekent gewoon dat Israël heeft een andere God gediend, waarvan God zegt, dat is helemaal geen God, maar ik word er wel ijverig, oftewel jaloers door. Dus hij zegt, ze hebben mij tot ijver of jaloersheid verwekt door hetgeen geen God is, door een afgod dus. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden, leegheden betekent dat. Want als men een God dient die geen God is, dan is dat dus allemaal ijdel en leeg. En dan zegt de Heer, dan zal ik hen tot ijver verwekken, dan zal ik hen tot ijver verwekken, door diegenen die geen volk zijn. Want de Heer is tot ijver verwekt, of jaloersheid, verwekt door Israël. En dan zegt de Heer, nou dan zal ik Israël tot jaloersheid verwekken door een ander volk. Door degene die geen volk zijn. Leuk, hè? Het gaat eerst om degene hetgeen geen God is en er tegenover staat hetgeen geen volk is. Oftewel, degene die geen volk zijn. Door een, en toch heet het dan, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Eerst heet het, ze zijn geen volk. Daarna staat er dat het zal zijn door een dwaas volk. Maar de gedachtegang is eenvoudig genoeg. Dat dwaze volk, dat weten wij namelijk ook uit Romeinen 10. Je ziet, die schriftgedeelten horen bij elkaar, hè? Deze hoofdstukken Deuteronomium 30, het stukje uit Jesaja en die paar hoofdstukken uit Romeinen. Want in Romeinen 10 wordt gezegd dat dit volk, dat geen volk is, dat is gewoon de gemeente. Die beschouwd wordt als volk, maar die naar aardse normen geen volk is. Naar aardse normen wordt een volk gevormd door mensen met gelijke afstamming in de eerste plaats. Dat is de achtergrond van alle volken. Een volk is niks anders dan een wat groot uitgevallen familie. Groot uitgebroken familie eigenlijk, om in Bijbelse termen te blijven. Uitgebroken in menigte. Dat is een volk en de oudste van het gezin, die later dus het hoofd is van de familie en nog later de koning is over het hele volk. Wel, die is de leider dan van het volk, inderdaad. Zo ontstaan volkeren. Maar de gemeente is in die zin geen volk, want de gemeente wordt verzameld uit alle volken. Dat zijn mensen die bij elkaar gezet worden. Wel, toch op grond van een gemeenschappelijke afstamming, maar dat blijkt dan een hemelse afstamming te zijn, uiteraard. Dus in die zin is de gemeente wel een volk. Je kunt ook zeggen, een volk is een verzameling mensen met dezelfde cultuur en met dezelfde spraak, of taal eigenlijk. Dat laatste is dan al een probleem, want we kennen tegenwoordig heel wat volken die niet één taal hebben, maar waarin meerdere talen gesproken worden. Kun je nagaan hoe de dingen al door elkaar lopen. En waar dus door verschillende talen ook al de cultuur verschillend is, want het hangt samen. Maar het principe is dan dat een volk wordt bijeengehouden door een gemeenschappelijke cultuur. Als dat er namelijk niet is, valt het volk toch vroeg of laat uit elkaar. Dan worden de grenzen verlegd. Zo gaat het nou eenmaal in de geschiedenis. Maar de gemeente is inderdaad een volk met één wijze van spreken. Ik zei met opzet niet taal, maar wel met een eigen taalgebruik, een eigen manier van redeneren en spreken en dus met een eigen cultuur, om het zo maar te noemen. Eigen filosofie, of hoe het allemaal maar heten mag. He? Niet naar aardse normen, maar naar Bijbelse normen wel natuurlijk. En anders zeggen we hebben dezelfde godsdienst. Want dat is een andere manier om het te zeggen, naar Bijbelse norm is het ook zo dat de diverse volkeren hun eigen goden hebben. Wel, die hebben zichzelf verkozen, dat is wel waar, maar ze hebben hun eigen goden. En zo is het met de gemeente natuurlijk ook. We hebben een eigen God. In die zin zijn we dus wel een volk. Maar wat de normale aardse aanduiding betreft zijn we geen volk. Integendeel, de gemeente is juist verzameld uit alle volkeren. En als we van de andere kant kijken, zeggen we, de gemeente is verspreid over alle volkeren. Want wordt gevonden in alle volkeren. Dus zo kan de gemeente genoemd worden geen volk en toch weer een volk. En het wordt hier, blijven we even bij Deuteronomium 32, het wordt hier genoemd een dwaas volk, door een dwaas volk. En een van de belangrijkste eigenschappen van het volk is hun wijze van spreken, hun taal. En als het een dwaas volk is, spreekt het dus ook belachelijk.
Welk vers is dat?
Dat is nog steeds vers 21. Vers 21 van Deuteronomium 32. Door een dwaas volk. En dus door belachelijke lippen. Want wat dwaas is, dat is uiteraard belachelijk. De lippen zelf zijn uiteraard niet belachelijk. Maar het gaat erom dat wat die lippen spreken, dat is belachelijk.
Er komt ook nog in 1 Korinthe 14 voor.
Ja, maar zo hard loop ik nog even niet, hè? Zo hard loop ik, dat komt nog. Dat is de hele clue van het vers natuurlijk. Maar daar zijn we nog even niet, broeders. Want ik blijf nog even bij dit vers, want er staat nog wat meer. Ik heb er straks uit mijn mond laten vallen, toen ik in Romeinen 10 was, dat Israël zijn eigen gerechtigheid zoekt op te richten en de steen verworpen heeft en in plaats van tichelstenen bakt. En dat zei ik me zo, want dat is nou eenmaal een van de Bijbelse beelden. Maar we vinden het eigenlijk hier in Deuteronomie 32 ook terug. Want er stond in vers 18. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Daar is het. Ze hebben de steen versmaad. En dat kan omdat men er andere stenen voor in de plaats neemt. Maar dat stond er al voor, stond in vers 17. Zij hebben aan de demonen geofferd. De duivelen. Ze hebben aan de demonen geofferd. Aan hen die dus geen God zijn. Ze hebben aan de duivelen geofferd en niet aan God. Ze hebben geofferd aan de goden die zij niet kenden. Nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. Maar de rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Namelijk, gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Dat is het, hè? En dan staat er vervolgens, als het de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Dus hier wordt gesproken over de verborgenheid. En in elk geval wordt dat dan dus toegepast op onze bedeling. De bedeling der verborgenheid uit Efeze 3. Hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen trouw en dus geen geloof is. Trouw en geloof zijn synoniemen, dat weet je. In sommige talen is het zelfs hetzelfde woord. Faith, in het Engels is het alweer hetzelfde. In welke geen trouw, in welke geen geloof is. En dan komt het vers 21 wat zegt, ik zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn. Wanneer gebeurt dat dus? Dat Israël tot ijver verwekt wordt door een volk wat geen volk is. En door een dwaas volk dus. Wel in de tijd dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. En dat is dus inderdaad in onze bedeling der verborgenheid. En ditzelfde verschijnsel van die verborgenheid wordt natuurlijk uitgebreid genoemd in Deuteronomium 31. Dan hebben we al die drie hoofdstukken even genoemd. 30, 31 en 32. Ik had 29 het laatste vers natuurlijk ook moeten noemen, want daar wordt de verborgenheid geïntroduceerd. Als er staat, de openbare dingen zijn voor ons en onze kinderen, maar de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Waarna de vraag is, wat wordt er dan al zoal verborgen? En dat staat dan in Deuteronomium 30. De Heer zou zich verbergen om daarna weder te keren. Vandaar die wederkomst in hoofdstuk 30. Ik ben nou eigenlijk niet Jesaja aan het bespreken met Deuteronomium. Hè? Daar heb ik een algemeen overzicht van. Deuteronomium 30 spreekt over de Heer zal weder keren en verzamelen. Dat staat letterlijk zo in vers 3. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken. In de vertaling staat het verkeerd. Deuteronomium 30 vers 3. Ja, ik ga wat te snel, ik weet het. Maar. In Deuteronomium 30 vers 3 staat. De Heer uw God zal uw gevangenis wenden, uw ballingschap, en zich over u ontfermen, Rugama. Ik ga weer te snel, hè. Dan ben ik er weer in Hosea. En Hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat staat er letterlijk. Dus. Hè? Ja, het is verkeerd vertaald. Ze hebben het wel opgevat als een hendiadis. Wederkeren en vergaderen. Ze hebben gedacht dat zijn woorden met dezelfde strekking. Dus we vertalen het in één uitdrukking. U weder vergaderen. Maar het punt is niet dat Israël. Dat van Israël staat dat ze weder zullen keren. Maar er staat dat de Heer zal wederkeren om Israël te doen wederkeren. Maar dat heet dan vergaderen. Hebt u dat? Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. En dat dat de juiste vertaling is zoals ik jullie nu geef. Dat bleek uit het vers 9. Vers 9. Want daar stond halverwege het vers, dat heb ik er straks genoemd, want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden. Dus er staat duidelijk twee keer dat de Heer zal wederkeren. En dat betekent dat hij dus al eerder geweest is, waarna we ons afvragen wat er dan in die tussentijd gebeurd is, want dat is dan verborgen. Maar dat stond al in vers 29, of daarover stond al iets in vers 29 van het voorgaande hoofdstuk. Het laatste vers dus van hoofdstuk 29. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Zo van, er zijn verborgene dingen, maar die krijgen jullie niet te horen. Je krijgt alleen te horen de openbaarde, want die zijn voor ons en voor onze kinderen. En die verborgene dingen zijn dus niet gewoon de geheimzinnige dingen uit de Bijbel, maar het zijn de dingen die zouden geschieden tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkeer, zijn wederkomst. Want in die tussentijd zou hij zich verbergen. Dat staat dan ook prompt in hoofdstuk 31 en 32. En dan wordt het weer interessant, want dan blijkt dat die woorden over het doen van de wet met de mond en met het hart, dat dat door Paulus terecht geplaatst wordt in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En daarom wordt het ook zo aangehaald in Deuteronomium, in Romeinen 10. Paulus is immers de man die de verborgene dingen openbaart. En die dus ook dit hoofdstuk Deuteronomium 30 verklaart. Maar goed, dat is misschien allemaal wat te veel in één keer wat ik nou vertel. Maar in ieder geval, deze hoofdstukken spreken over die verborgen dingen. Kijk maar eens in Deuteronomium 31. Want in Deuteronomium 31 staat in vers 17: zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken, en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij ter spijze zijn, weet u wel, die vrucht vroeg in de zomer die opgevreten wordt, opgeslokt wordt, sorry, ik had de verkeerde uitdrukking, die opgeslokt wordt. Zie je wel, ik ga te snel. Deuteronomium 31, vers 17. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn. Dat komt overeen met die vroegrijpe vrucht in de zomer die gegrepen en opgeslokt wordt. Wat we zojuist gelezen hebben, nog even gauw in Jesaja 28. Dat ze ter spijze zijn. En vele kwaden en benauwdheden, dat is hetzelfde natuurlijk, zullen hen treffen. Dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, deze kwade dingen, niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Precies, want de Heer verbergt zich zoals het is te deze dagen. Dat zeg ik nu natuurlijk, want de Heer verbergt zich inderdaad, in ieder geval voor Israël. Israël zelf zegt het anders, het is omdat er geen tempel is, maar dat komt op hetzelfde neer. De tempel is er niet en dat betekent dat de Heer er ook niet is. Het is precies hetzelfde. Afgezien van dat de Heer zelf in de Bijbel beschreven wordt als de tempel. Hij is die tempel. Maar goed, dat allemaal even tezijde. Gaan we verder, vers 18. Ik dan, het wordt herhaald, zal mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen. Letterlijk staat er zelfs, ik zal te dien dagen mijn aangezicht verbergende verbergen. Er staat dus twee keer verbergen. Verbergende verbergen, om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot die bekende andere goden. Dus inderdaad, verborgenheid. En zo komen we dan alsnog terecht weer in hoofdstuk 32, vers 20. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En dan vers 21 van Deuteronomium 32. Ik zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Zodat u ziet dat hier sprake is van de roeping van de gemeente, de verkiezing van de gemeente, in de dagen waarin God zijn aangezicht van Israël verbergt. Dus Paulus had heel wat oud-testamentisch schriftmateriaal bij de hand om de roeping van de gemeente te funderen.
U leest daar geen volk.
Ja.
Is er, wat voor vertaling is dat?
De Gewone Statenvertaling van Deuteronomie 32 vers 21.
Ja, dat staat hier. Door hetgeen geen God is.
Dat staat bij mij door... Nee, dan moet u verder lezen. Zo, daar bent u dus nu. Ik lees steeds, ik lees bijna steeds de tweede helft van het vers, hè? Ja, het gaat om het verschil. Vers, het begin zegt, ze hebben mij tot jaloersheid verwekt door hetgeen geen God is. De Heer zegt, wel dan zal ik hun tot jaloersheid verwekken door hetgeen geen volk is. De Heer is God. En zegt, ze wekken mij tot jaloersheid door wat geen God is. Ze dienen een andere god in plaats van mij, maar die andere god is geen god. Hij zegt, dan zal ik hun tot jaloersheid verwekken door een volk wat helemaal geen volk is. Doe precies hetzelfde. Wat heel niet erg flatteus is voor de gemeente, want hier wordt de gemeente dus vergeleken met een afgod. Want hier heb je God en zijn volk tegenover elkaar en vervolgens een afgod tegenover geen volk, namelijk de gemeente. En dat moet u eigenlijk vasthouden, ik kom er niet alle dagen op deze gedachte, maar u moet het eigenlijk vasthouden, want daar blijkt dat in het Oude Testament dus inderdaad dikwijls in negatieve termen gesproken wordt over de gemeente. En dat moet u vasthouden, omdat bijvoorbeeld, maar dat zeg ik echt helemaal even terzijde nu, omdat bijvoorbeeld soms gesproken wordt over afgoderij, met name in het tienstammenrijk, terwijl het profetisch en typologisch spreekt over de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Ik heb dat geloof ik wel eens eerder aangehaald, ik dacht ook in uw midden wel. Bijvoorbeeld dat het tienstammenrijk meteen toen het ontstond, overging tot het oprichten van twee gouden kalveren, één in Dan en één in Bethel enzovoorts, en dat toen ook bij die gelegenheid een ander feest werd ingevoerd dan het Loofhuttenfeest, de Grote Verzoendag, namelijk eenzelfde soort feest, maar dan in de achtste maand van het jaar. En dat wordt natuurlijk gerekend als afgoderij in de tien stammen, maar profetisch spreekt het over de dienst die wij hebben als gemeente nu. Dat is positief. Goed, dan doe ik het nou nog eenvoudiger. Zal ik een ander voorbeeld geven, een veel eenvoudiger voorbeeld. Want daar waren we bijna al terecht vanmorgen. Mozes kwam met de wet van de berg af en wat zag hij? Hij zag het koude kalf en wat gebeurde er dus toen? Toen werd de wet beëindigd en verbroken. Werd er niet gedaan. Nou, als je nou, daar heb je echt geen fantasie voor nodig. De gedachte is eenvoudig dat de wet beëindigd wordt wanneer Christus verschijnt, want de gouden kalf is gewoon Christus. Profetisch, ik heb het nou niet over wat er toen gebeurde, want dat was afgoderij. Maar profetisch spreekt het over de wet die beëindigd wordt wanneer het gouden kalf verschijnt. Want, ja, goed, daar gaan we dan. Goud spreekt over eeuwigheid, de eeuwige dus. De kalf is de zoon van de stier. En die stier die was in Egypte, dat was de Apis, de heilige stier. Het is een uitbeelding van de godheid als zodanig. Denk er wel om, in India zijn alle koeien heilig, maar in Egypte was maar één stier, niet alle, maar één stier heilig. Was heel, heel consequent, als hij doodging moest hij vervangen worden. Maar die ene stier was heilig, maar die bracht een kalf voort, om zo te zeggen. Israël zelf kwam uit Egypte, die bracht een kalf voort en die bleek eeuwig te zijn. Een gouden kalf is dus gewoon een type van Christus. Dat is toch zo? Ja, de verhoogde slang ook. En die werd ook gebruikt voor afgoderij. En gouden kalf wordt dus ook gebruikt voor afgoderij. Maar dan moet u eens even... Wie heeft gouden kalf gemaakt? Ik heb het niet gedaan, meneer. Nee. Wie heeft gouden kalf gemaakt? Aaron. De hoge priester. Nou, waarom wordt die man dan niet van zijn hoge priesterschap ontheven en gedood of zoiets? En voilà. De man die verantwoordelijk was voor de dienst aan Jehovah maakt een gouden kalf en hij wordt er niet eens voor gestraft. Als het er helemaal over gaat, hè? Niet dat ik me herinner, misschien was er wel wat, maar ik zou het verder niet weten. Bovendien, hoe hebben ze die man zo ver kunnen krijgen om dat te doen? In 40 dagen tijd. Binnen 40 dagen. Wel, omdat er goede godsdienstige en typologische en dus geestelijke argumenten voor waren waarom men het gouden kalf zou oprichten. Gewoon omdat het een beeld is van de Heer zelf. En dan blijf ik even bij de Joodse redenering, dat is het makkelijkste. Op slotverrekening gaat het over Israël. Jehovah is de God die naar beneden komt. Elohim, dat is de aanduiding van de God die sowieso niet gekend kan worden. En Sof. De onbekende God, de God die men niet kent. Maar Jehovah is de naam die God krijgt wanneer hij zich gaat openbaren. Kortom, Jehovah is de naam van Gods zoon, zodat het gouden kalf gewoon een beeld is van Jehovah zelf. Een uitbeelding is van Jehovah zelf. En als Aaron verantwoordelijk was voor de dienst aan Jehovah, dan ligt het voor de hand dat als Jehovah zich niet laat zien, en als helemaal niemand zich laat zien, dat men dan zich een uitbeelding van die God maakt in de vorm van dit gouden kalf. En het beeld van het gouden kalf is zo slecht niet gekozen. Toch? Het is de dienstknecht, natuurlijk, daar heb je weer een verband met Christus. Maar in ieder geval, het is het gouden kalf, de eeuwige. Bovendien, de gouden kalf is een beeld van Christus, maar die Christus die komt inderdaad tot stand via het hoge priesterschap. Nou, niet naar de ordening van Aaron, maar het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Dan heb je weer het verband tussen Christus en het gouden kalf. Want het is het verband tussen Aaron en het gouden kalf. Het zijn negatieve dingen. Israël wordt erom veroordeeld. Maar niettemin spreekt het over het nieuwe verbond. Een nieuw verbond wat in strijd lijkt te zijn met de wet. Als je tenminste de wet toepast als gebod op gebod, regel op regel. Wat in werkelijkheid de vervulling is van de wet. En waar dus het gouden kalf verschijnt, verdwijnt de wet. Er valt er nog stuk. Dat is zo. Nou, en zo is het vaker, hè. Een van de mooiste voorbeelden vind ik ook die van de speciale reukwerk wat gemaakt moest worden. En iedereen die eraan ruikt, die wordt erom gedood. Dat was verboden. Of iedereen die het namaakt om ervan te ruiken, die wordt daardoor gedood. Maar dat is en als men doet, is dat dus negatief en heiligschennis. Maar men zou het moeten doen, omdat het spreekt over het nieuwe verbond. En als men daaraan ruikt, aan die geestelijke dingen, dat is ruiken, dan verliest men het leven van de oude schepping uiteraard. Dat is precies de bedoeling. Zie? Het mag dan negatief zijn onder de wet, maar in werkelijkheid spreekt het over de positieve dingen van het nieuwe verbond. Nou, dat gaat zo vaak op dezelfde wijze. Je moet dat gewoon leren. Natuurlijk, maar daar hangt het hele verhaal mee samen. Maar die kalf, die hangt natuurlijk. De kalf is natuurlijk een stier, hè? Het is ongetwijfeld een mannelijk kalf. Het is natuurlijk een stier, maar dan een jongen, een tweede generatie. Het spreekt dus inderdaad over de zoon, daar gaat het om, de zoon van God. En daarmee het voortbrengen van een nieuwe schepping. Want het kalf, de stier namelijk, en dus ook het kalf staat voor vruchtbaarheid en voor een veelheid die daaruit voortkomt. En dus spreekt het over het tot stand komen van een nieuwe schepping. Het is helemaal zo gek niet. Heel het oprichten van het gouden kalf is een uitbeelding van de komst van het nieuwe verbond. En dus valt het oude stuk, dus heel gewoon. Ja. Want, ja, nou kom ik ook heel andere dingen terecht. Want typologie is niet alleen maar overeenkomst, maar ook juist tegenstelling. Dat kan ook. Ik vind het altijd, ja, het is een beetje raar om het nou om het te vertellen, want ik veronderstel nou een heleboel bekend. Maar als je in Romeinen 5 komt, vanaf vers 12, dan worden daar een stuk of 6, 7, geloof ik, 7 vergelijkingen gemaakt tussen Adam en Christus. Sommigen komen overeen. Zie, dat is dezelfde bobbel dus. Sommigen komen overeen. Maar andere vergelijkingen zijn juist tegengesteld. Dus waar het bij Adam zo negatief gaat, gaat het bij Christus net zo, maar dan de andere kant op, positief. Waar bij Adam die misdaad is, daar is bij Christus die rechtvaardigheid. Eén misdaad tegenover één rechtvaardigheid. Maar dat is de tegenstelling. Een tegenstelling. Maar aan de andere kant vinden we dat gelijk door Adam de zonde en de dood in de wereld gekomen is, zo is door Christus het leven in de wereld gekomen. Dus een overeenkomst, beide staan namelijk aan het begin van een ontwikkeling. Dat is gewoon een parallel. Zie? Maar zo is met typologie. Typologie kan zijn overeenstemming, maar het kan ook zijn tegenstelling. Waar het een positief is, is dan het ander negatief. Dat is trouwens heel gewoon, want een type is eigenlijk een afdruk, een typos. Iedereen die in de grafische sector werkt, weet dat. Een type is namelijk een letter, eigenlijk een looie letter, die een afdruk maakt. Maar een afdruk is altijd hol. En het ding waarmee je de afdruk maakt is bol. Zodat er toch een tegenstelling ontstaat. maar een tegenstelling die volkomen gelijkvormig is. En daar gaat het om. Dat is mijn typologie. En zo kan het ook inderdaad dat wat aan de ene kant negatief is, blijkt aan de andere kant positief te zijn. En wat vanuit de wet gezien negatief is, blijkt vanuit het nieuwe verbond positief te zijn. Bovendien, de wet is een negatieve afdruk van het positieve nieuwe verbond. Ja. Het een spreekt over het ander, maar het oude verbond is duisternis, het nieuwe verbond is licht. Oh goed, het oude is schaduw, maar dat is duisternis hoor. Ja, en het nieuwe is licht. En zo kun je nog even doorgaan. Het oude is dood, het nieuwe is leven. Maar het zit in elkaar. Hè? Het is elkaars afdruk. En dan moet je dus vasthouden, dan blijkt dat heel wat negatieve dingen in de Bijbel een positieve betekenis blijken te hebben. En vandaar dat je geen moeite hoeft te hebben met deze uitspraak hier in Deuteronomium 32 vers 20. Waar een vergelijking gemaakt wordt tussen God en Israël. Waar staat, ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Dus God is tot ijver gewekt door een afgod. En dan zegt de Heer, nou dan zal ik dan mijn volk, Israël, tot ijver verwekken door wat geen volk is. En zodat God en zijn volk naast elkaar gezet worden en de afgod en de gemeente worden naast elkaar gezet. Als overeenkomend. En dat verklaart meteen waarom inderdaad de Jood, zeker zij die onder de wet leven, een verschrikkelijke hekel hebben aan de gemeente. Aan de echte gemeente dus. Ze beschouwen dat als afgodisch. Inderdaad. Ja, geen wonder ook. Maar in werkelijkheid is het niet zo negatief, maar is het zeer positief. Ja. Ik heb nog een andere voor u. Schiet me nou ook te binnen. Ik ben nog niet goed op gang. Ik moet af en toe hier een klap geven. En dan ga... ik heb nog een andere in gedachten nu. Daar was een meneer Naaman, de Syriër, die in Israël genezen werd. U weet, er waren vele melaatsen in Israël, maar er was maar één die genezen werd. En dat was een Syriër. En Naaman, en voordat hij weer terugging naar zijn vaderland, zei hij, nou neem me niet kwalijk Elia, maar ik moet zo weer terug. En dan kom ik weer bij mijn meester, dat is een koning. En dan moet ik, dan moet ik wel met hem mee als hij naar de tempel van zijn God gaat om die te aanbidden. Dat zit voor mij niet anders op. En dat werd goed gevonden, dat was helemaal geen probleem. Want die God die bleek Rimmon te heten. Ja, ik kan het nou tegenwoordig onthouden. Hè? Die God die bleek Rimmon te heten en die mocht hij dan ook nog wel dienen. Maar het blijkt natuurlijk dat voor de Syriërs was Rimmon hun God en dus was het in Gods ogen een afgod. Maar met een beetje meer licht blijkt Rimmon natuurlijk gewoon te zijn de allerhoogste God. Want Rimmon betekent zoiets als de hoogste, de hoge plaats van Rama en zo, hè, de top, de hoge. Dus in Rimmon kun je natuurlijk ook zien de verheerlijkte Christus. Waar er nog bij komt, dat Rimmon wordt ook vertaald met granaatappel. En de granaatappel als de vijfde vrucht uit de reeks van Deuteronomium 8 vers 8 is een type van de vijfde bedeling waarin wij leven. In de vijfde bedeling waarin wij leven kennen wij de Heer zittend op een hoge en verheven troon. Maar dat was Jesaja 6 en dat is alweer lang geleden dat we dat besproken hebben. Hebben jullie dat nog? Dus die God Rimmon, die legt in ieder geval, de naam Rimmon legt verband met de tegenwoordige positie van Christus. Zelfs de verborgen positie van Christus, want in de rotssteen bij Rimmon was het overblijfsel van Benjamin verborgen. Uit de laatste hoofdstukken van Richteren. Zie? Dus nou blijkt dat wat een afgod is, blijkt toch, althans via Naaman enzovoorts, via de man die genezen was, in beeld te zijn van Christus. En zo is het nou precies, want onze Heer mag dan beschouwd worden als een afgod te midden van Israël. Maar wij die van onze melaatsheid genezen zijn, al waren wij buitenlanders, hè, wij zien daarin geen afgod, maar in tegendeel, het is onze hoge en verheven Heer. Het is de Heer zelf namelijk. Dat is de gedachte. Dus toch weer een afgod als beeld van Christus. Ik had het niet helpen. Het is zo. Nou, daar laten we het dan maar even bij, denk ik. Wij waren dus even in Deuteronomie 32, vers 20 en 21, of daar in de buurt, waar gesproken wordt over de verberging, maar vervolgens, dus over de verborgenheid, maar vervolgens over dat door een dwaas volk de Heer Israël tot jaloersheid zou verwekken. En het dwaze volk breng ik nu in verband met de belachelijke lippen uit Jesaja 28. Daar ging het om belachelijke lippen. Een volk kenmerkt zich primair door een taal.